Vanavond zijn we samen in de naam van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En op zijn genade en zijn vrede mogen we rekenen. Hij is trouw tot in eeuwigheid. Amen. We gaan een aantal liederen vanavond met elkaar zingen. Er stond op de uitnodiging geen muzikale medewerker, maar ik ben blij dat Joke er wel is. Dat we in ieder geval kunnen zingen onder begeleiding van orgel of piano. En dat u er bent om samen te zingen. Mensen die hoop hebben, die zingen. Mensen die verwachting hebben, die zingen. Dat zie je bij supporters en dat zie je ook bij christenen. We hebben hoop, omdat God leeft. En wij hem mogen danken voor alles wat hij ons gegeven heeft en geven zal. We zongen net al geprezen, zei de Heer. En we kunnen hem loven omdat hij bereid was die diepe weg te gaan waar we de afgelopen week bij stil hebben gestaan. En dan willen we het volgende lied ook zingen, 313, in het donker graf gevaren. Het was dat bijzonder dat de Heer de dood overwonnen heeft. En ik hoop niet dat u dat gewoon bent gaan vinden. Wij vinden vaak dingen die we zo horen zo gewoon, omdat we het misschien van kindsbeen af gehoord hebben. Maar de dood overwonnen. Hij leeft. Een geweldige levende Heer hebben we. Mag ik u voorgaan in gebed. Hemelse Vader, dank u wel dat we mogen weten dat u de dood overwonnen hebt. En dat we mogen weten als we onze ogen sluiten hier op aarde, dat onze ogen mogen openen in uw heerlijkheid. Wat een geweldige overwinning was dat. Geen macht kon u tegenhouden. U bent triomfator. En dank Heer dat we met u meer dan overwinnaars zijn. En daar mogen we in staan, ook in deze week. Daar mogen we in staan in de tijd die u ons nog geeft. Staan in die overwinning van u. En het is genade. U hebt het bewerkt. En wij mogen door het geloof daar deel aan hebben. Wat zijn we bevoorrecht als uw kinderen. En het past ons u daarvoor te loven en te prijzen. Goed om vanavond ook bij elkaar te zijn om door middel van de liederen onze dank te vertolken. Door middel van de liederen u groot te maken. En Heer, dan beseffen wat een voorrecht het is om in ons land te wonen in vrijheid. Om samen te komen vanavond, om samen u groot te maken. En dan denken we ook, Heer, aan die plekken waarin vervolging is. En als we vandaag ook opgeschrikt zijn door zoveel doden, door aanslagen op Sri Lanka, waarom ook vele gelovigen. Heer, dan willen we bidden voor zoveel pijn en moeite die er is bij die mensen. We bidden, Heer, dat ze de troost en de kracht van u mogen ervaren. En dat u erbij bent. We willen hen opdragen voor u. Heer, in die verscheurde gezinnen en die kapotgemaakte levens. Vader, wilt u ook in de harten werken van de daders, dat ze tot erkentenis mogen komen, Heer, dat ze instrumenten zijn in de verkeerde handen. En dat ze zich mogen uitstrekken naar u toe. Heer, kom daar waar leed is, wilt u er zijn met uw troost. En zo mogen we bidden voor onze andere broeders en zusters over deze aarde, die ook vandaag in geheim misschien samen moesten komen of niet samen konden komen, omdat ze gevangen zaten. Heer, wees hen ook heel dicht nabij. En Heer, dat we vrijheid hebben, dat we in ongestoord hier samen mogen komen, zien we des te meer als een genadegift van u. En willen we u voor danken. En die tijd willen we niet als vanzelfsprekend zien, maar ook gebruiken om uw naam te verkondigen met woord en met daad. Ook in de week die voor ons ligt. En ik weet zeker dat u ons kansen geeft om te getuigen, desnoods met woorden, van wie u bent in ons leven. Hemelse Vader, we danken u voor de gelegenheid van vanavond. Dank dat ons leven niet in handen van doktoren is, maar dat zowel ons leven als de handen van de doktoren in uw handen zijn. En daar is het goed, Heren. We mogen elkaar toevertrouwen aan uw zorg. En zo bidden we ook voor de anderen die al geruime tijd e-mails kunnen optrekken. Die op dit moment misschien ook meeluisteren via het internet. Zegenen ook hen, Heren, op de plaats waar ze nu zijn. In hun pijn, in hun moeite, in hun eenzaamheid, in hun verdriet wellicht. Heren, wees hen tot een steun en een toeverlaat. Dank u wel dat u alomtegenwoordig bent en ook daar kunt zijn. Zo leggen we onszelf zo voor u neer, Heren. Zegen ons ook deze avond. Wilt u ons bemoedigen en versterken. Maar bovenal, Heren, hoor onze dank vanuit de liederen die we tot eer van uw naam willen zingen met elkaar. In Jezus' naam vraag ik u dit. Amen. Ik wil een gedeelte met u lezen uit het evangelie van Johannes. Johannes 20. Wat er diezelfde dag gebeurde na de opstanding van de Here, diezelfde avond eigenlijk al. Johannes 20 vanaf vers 19. Johannes 20, vanaf vers 19. Toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en stond in hun midden. En hij zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij zijn handen en zijn zij zien. De discipelen verblijden zich toen ze de Here zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Tot zover dit gedeelte. Vrede, zei u, is het thema voor vanavond. Het waren de woorden die de Heer Jezus sprak tegen zijn discipelen toen ze met zijn tienen daar waren, want Thomas was er nog niet bij. De eerste avond. Bijzonder hectische dag. En hij zegt, vrede, zei u. Hebt u dat nou ook soms, dat je als je woorden zegt tegen iemand die het moeilijk heeft, dat je soms het gevoel hebt dat het zo leeg is? Dan zeg je tegen iemand, sterkte hoor. Dan heb ik zelf altijd zoiets van, ik zou graag iets willen doen, maar ik weet niet wat ik moet doen. En ik zeg maar iets, maar heeft het wel kracht? Of hou je taai. Wees krachtig, ik denk aan je. Ik heb het als uitspreker altijd zo'n machteloos gevoel erbij. En ik merk wel dat het bij de ander soms niet altijd zo overkomt, wel als een krachtig iets. En die dan ook dat ervaart van, er wordt aan mij gedacht. Maar je voelt je soms zo hulpeloos en zo machteloos in die woorden die je zo makkelijk zegt. Die je zo makkelijk uitspreekt. Sterkte. Het voelt soms zo leeg voor jezelf als sprekend. En dan zegt de Heer Jezus hier tegen zijn discipelen zo'n spreuk die heel gewoon is ook bij het Joodse volk. Vrede, zei u. Shalom. Vrede, zei u. En het kan ook soms zo'n lege term zijn. Zeker als je dat elkaar elke dag zegt. Shalom. Of op zaterdag Shabbat shalom. Dat kan soms zo leeg zijn. Dat hoort gewoon. Dat is zo. En er zit er geen lading meer in. Zit er geen diepte in. En de Heer Jezus zegt hier vrede, zei u. Zou dat zomaar iets leeg zijn? Zomaar een begroeting? Of zou er meer achter zitten? Kom ik zo op terug. Als het goed is, hebt u ook de afgelopen dagen nagedacht over wat er allemaal gebeurde. Het is goed om zo eens in het jaar heel bewust stil te staan bij Goede Vrijdag. En we hebben gisteren bij ons in de gemeente ook op Stille Zaterdag letterlijk stil gestaan, stil gezeten. Bij wat het betekent dat de Heer Jezus begraven is. En vanmorgen die paasjubel, hij leeft. En wij vinden het al heel gewoon dat het gebeurt, want ja, volgend jaar Pasen en het gaat elk jaar maar weer door. Kerst, Pasen, Pinksteren, Hemelsvaartdag. En dat raakt ons bijna al niet meer. Maar als je het, ik probeer me altijd in te leven wat die mensen die toen leefden meemaakten. Die discipelen, wat voor een rollercoaster zij aan emotie hadden. Een feestelijke intocht. Waar ik met u een aantal weken geleden bij stilstond op Palmzondag. Dat hij ingehaald was koning. En ze zien hun ministerschap al opdoemen. We worden minister en hij wordt koning. Het komt goed. En dan opeens verandert de teneur. En in plaats van Hosanna wordt het kruisigt hem. En dan staan ze verschrikt te kijken. Wat gebeurt er allemaal? En dan zien ze Petrus falen. En horen ze Judas verraden. En dan wordt hun heiland weggevoerd. Wordt gegezeld. En dan staan ze misschien dichtbij of ver weg. Johannes stond in ieder geval dichtbij bij het kruis. Dan zien ze hoe hij gekruisigd wordt. En dat hij zijn leven geeft. Hij gaat de dood in. En dan wordt hij begraven. Die mannen hebben in één week zoveel emoties meegemaakt. Het is onvoorstelbaar. Daar zou je bijna beroepskracht bij nodig hebben om daar weer bovenop te komen. En dan ook nog eens een keer op die zondagochtend, op die eerste dag, dat hij leeft. En ja, het graf is leeg, dat zien de discipelen ook wel. En ze horen van Maria dat hij de Heer Jezus ontmoet heeft. Allemaal weer van die andere verwarrende gedachten in hun hoofd. Hoe moet het nou? Wat zal er een storm geweest zijn in hun? Wat zal er een onrust geweest zijn? Wat is waar? Wat is er gebeurd? Wat overkomt ons? En wat staat ons nog te wachten? Ik denk dat ze weinig vredig gevoel hadden. Dat ze weinig vrede ervoeren. Een hele hectische week. Die ze nu die eerste dag van de nieuwe week bij elkaar doorbrengend. Pratend wat er allemaal gebeurd is. Proberend een plekje te geven. Al die emoties gieren door hun heen. Gevoelens zijn natuurlijk sowieso al een slechte maatstaf. En gevoelens zijn toch al heel vaak vluchtig. Maar ze hebben geen vredig gevoel. Ze weten niet wat ze moeten denken van de situatie. Geen rust. En dan komt deze Heer Jezus in het midden. En die zegt, vrede, zei u. Hij zegt niet tegen hun, voel je je nou maar goed. Of hou je te haaks, doe je best maar. Doe je best maar om happy te zijn. Dat is die term niet, vrede, zei u, shalom. Eigenlijk zegt de Heer Jezus, hier is de vrede. Ik bied jullie vrede aan. Te midden van al die onvredige gevoelens, te midden van al die turbulentie. Ik bied jullie vrede aan. Ik ben de vrede. Van God staat in de Bijbel geschreven dat hij de God van shalom is. De God van vrede. Bijvoorbeeld Paulus schrijft dat aan de Korintiërs in het 1 Korinthebrief hoofdstuk 14. De God van de eenheid, van de harmonie, van de rust, van de heelheid. God is heel anders dan Satan. Satans naam is ook Diabolos. Dat betekent hij die alles door elkaar gooit. Hij die alles onrustig maakt. Hij die alles op de kop zet. Maar God niet. God is van de heelheid. God is van de rust, van de harmonie. Maar als gevolg van de zondeval kennen wij mensen geen vrede. Uiterlijk niet en innerlijk ook niet. We toppen er allemaal mee. Het is soms zo onrustig. En ik geloof dat alle uiterlijke onvrede, conflicten, grote conflicten, kleine conflicten, voortkomen uit innerlijke onrust, uit innerlijke onvrede. En wat proberen we dan? Dan proberen we de omgeving van ons vredig te maken. Dan proberen we rust te creëren om ons heen, in de hoop dat we dan rust van binnen krijgen. Dan proberen we een vredige situatie te creëren, zodat we ook vrede in ons hart ervaren. Maar je weet het net zo goed als ik, dat lukt niet, dat is onmogelijk. Mensen zeggen, alle wapens moeten weg. Dan wordt het pas echt vrede. Als we dan iedereen goed onderwijs geven, dan komt er pas echt vrede. Maar we merken dat alle onvrede blijft. En het komt vanwege de onvrede die we hebben met God. Augustinus zei het al, ons hart zal pas vrede kennen als het rust vindt in u. Als het vrede vindt in u. En juist met die woorden van vrede komt de Heer Jezus naar zijn discipelen toe. Vrede, zei u. Met andere woorden, er is rust te vinden. Er is vrede te vinden in elke omstandigheid. Ik ben de vrede. En Wat blijkt het uit? Wat betekent dat voor ons? En dan wil ik vanavond twee gedeeltes nog meer opzoeken in de Bijbel. Eerst Romeinen 5. Romeinen 5. Er wordt ook gesproken over vrede. Romeinen 5 vers 1. Daar zegt Paulus, wij, dat betekent wij gelovigen, wij die in de Heer Jezus geloven als degene die voor ons geleden heeft, gestorven is en opgestaan. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Wij hebben door de Heer Jezus vrede met God. Daar waar alle onrust van de mens van binnenuit voortkomt, omdat we geen vrede met God hebben, hebben we door de Heer Jezus vrede met God gekregen. Omdat de Heer Jezus ons rechtvaardigt. Wij dan gerechtvaardigd uit geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Gerechtvaardigd, u weet wel, dat vertaal ik vaak met rechtvaren voor God, rechtstaan voor God. Maar er zit ook een betekenis in van geen schuld meer hebben ten opzichte van. En als wij gerechtvaardigd worden, dan betekent dat wij geen schuld meer hebben ten opzichte van God. En dan kunnen we weer wijzen naar het kruis waar de Heer Jezus voor onze schuld betaald heeft. De Heer Jezus heeft ons gerechtvaardigd en we mogen weten dat we geen schuld meer hebben. En eigenlijk komt daar de diepe onvrede uit voort. Wij beseffen, bewust of onbewust, dat we een schuld hebben ten opzichte van die heilige God. Die met al ons kerk zijn, met al ons goed doen, met al ons praten, met al onze acties niet kunnen bevredigen. Het is vast nodig dat die schuld weggenomen wordt. En door de Heer Jezus is die schuld weggenomen op het kruis. Hij heeft de straf gedragen voor ons. En hoe ontvangen we dat? Door het geloof. Uit het geloof ontvangen we dat. Door ons vertrouwen te stellen op Hem. Op het werk wat Hij gebracht heeft op Golgotha. Nou zijn de mensen, en misschien luisteren ze wel mee of zit u hier in de zaal, die dat denkt van, onvrede met God? Hebben we dan oorlog met God of zo? Staan we tegenover God? En als we toch Romeinen 5 erbij hebben staan, moet u eens in vers 6 lezen. Hoe God ons typeert toen wij nog niet tot geloof gekomen waren. Hoe de mensen die niet geloven staan ten opzichte van God. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Zonder Christus ben je godloos. Dan denken wij vaak aan verkeerde dingen doen. Hè? Dat zijn goddeloze daden. Maar godloos is een positie. Betekent een leven zonder God. U weet wel, loos betekent geen. Dus geen God. Zo kijkt de Bijbel naar de mens zonder God. Hij is godloos. Zonder God. En in vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaars waren. Dat is de mens zonder God. Het is een zondaar. En een zondaar is iemand die gescheiden is van God. Misschien voel je je geen zondaar en misschien voel je je niet godloos. Maar de Bijbel zegt dat je zonder Christus bent. Dat is de positie van elk mens. En dan komt vers 10. Want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen we behouden worden door zijn leven omdat we verzoend zijn. Toen wij vijanden waren. De Bijbel zegt heel duidelijk dat we vijanden waren van God. Wij waren tegenstanders. Zonder dat we het eigenlijk misschien zelfs zo voelden. Van nature zijn we tegenstanders van God. Godloos, zondaars en vijanden. Van nature heeft de mens geen vrede met God. En Jesaja zegt het ook, dat daardoor scheiding is gekomen tussen ons en God. Misschien doe je je best, misschien voel je je goed. Maar dit is wat de Bijbel schrijft over de mens zonder God. Zo ziet God je. God leeft op voet van oorlog met je. Hij moet zich bij je vandaan houden. Hij is een heilig en een volmaakt God. En wij zijn van nature godloos, zondaars en vijanden. Maar wat is dan geweldig dat het een Goede Vrijdag is geweest. Wat is geweldig dat die dag er geweest is dat de Heer Jezus die scheiding ongedaan gemaakt heeft. Dat hij de brug geslagen heeft door zijn God zijn af te leggen en mens te worden. En als mens de straf voor ons te dragen. En als wij geloven, als we op hem vertrouwen, dan hebben we vrede met God. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, vers 1, hebben vrede bij God door ons Heer Jezus Christus. Dat is geen wapenstilstand met God. Dat is geen ceasefire, een stoppen even met oorlog voeren. Dat hebben we niet met God. We hebben vrede met God. Bij God. Vrede. De staat van oorlog is opgeheven. We mogen leven en wandelen met hem. En dat is het goede nieuws van Goede Vrijdag en het goede nieuws van Pasen. Dat vrede met God voor de mensen mogelijk is. En ik hoop dat we als gelovigen beseffen wat de prijs was die betaald werd voor onze vrede. Namelijk de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, aan het kruis. Stervende, begraven wordende. Dat is de prijs voor de vrede die God ons wil aanbieden in zijn Zoon. En ik hoop dat we hem daar elke dag voor danken, loven en prijzen. En dat we daarvan uitleven. Hij heeft ons vrede gegeven bij God. En als we dan even een paar bladzijden verder naar de Efezebrief. Die wil ik ook nog een paar versen van lezen. Efeze 2, vers 14. Als Paulus in het eerste hoofdstuk een geweldige lofzang heeft gegeven op wat we in Christus ontvangen hebben. Dan gaat hij op het bijzondere in wat er staat over de vrede. Efeze 2, vers 14. Over de Heer Jezus, Christus Jezus, de opgestane. Want hij is onze vrede. De Heer Jezus is onze vrede. Niets en niemand meer. Geen kerk is onze vrede. Geen verdienste is onze vrede. Geen persoon dan alleen de Heer Jezus Christus. En waarom is hij dat? Nou, dat staat ook in vers 15, hè. Hij heeft de wet vervuld, namelijk de wet van geboden die in bepalingen bestond, heeft hij teniet gedaan in zijn vlees. Hij heeft de wet vervuld. Hij heeft laten zien hoe God het bedoelde. Er was niets op hem aan te merken. Een volmaakt offer heeft hij gebracht. En daardoor, staat in vers 16, kon hij die beiden in één lichaam met God verzoenen door het kruis. Door het kruis is de verzoening mogelijk. Hij is onze vrede. Hij is degene die ons weer verzoent met God. De vijandschap is gedood, staat er zo mooi, hè? Vers 16. De vijandschap is gedood aan het kruis. Het bestaat niet meer. Voor een kind van God is er geen vijandschap met God. Het bestaat niet meer. En het bewijs dat God het ook zo ziet, leverde hij op de paasochtend door zijn zoon op te doen staan uit de dood. Romeinen 4 vers 25 zegt dat hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. God heeft hem opgewekt als bewijs dat hij die vijandschap voor dood verklaart. En dat wij zonder schuld voor God mogen staan. Vers 17. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver af was. Dan heeft Paulus het over de heidenen, de goyim, die niet bij het Joodse volk hoorden, die van God hadden moeten horen door het Joodse volk, die ver af stonden, en aan hen die dichtbij waren, het Joodse volk, want door hem beide hebben de toegang door één geest tot de Vader. Het evangelie is gekomen aan Jood en aan heiden, van dichtbij en van ver weg. Eén volk, één gemeente. We zijn een vredesvolk. Een volk wat vrede heeft met God. En tot slot wil ik nog drie korte dingetjes noemen. Wat van zegen heeft die vrede die we hebben met God? Wat betekent dat voor ons elke dag? In de eerste plaats in hetzelfde hoofdstuk 2, vers 18, ik noemde het net al. Want door hem hebben we beide door één geest de toegang tot de Vader. Door degene die onze vrede is, hebben we toegang tot de Vader. Nu al. Niet straks, nu al. Dat betekent er is een opening naar God toe. Er is een weg naar God toe. De Heer Jezus had zelf ook al gezegd, ik ben de weg. Er is een weg naar de troon van genade die we elke dag nodig hebben. Er is een toegang tot de Vader. We mogen wandelen, we mogen leven met hem. In de Hof van Eden wandelden Adam en Eva met God. En het kwam sporadisch voor. En God moest vaak bedekken. Denkt u maar aan Mozes, dat hij in de spelonk moest staan. En nu is het weer mogelijk voor iedereen. Voor jou en voor mijn broeders en zusters. We hebben de toegang tot de Vader. Door die ene geest, door hem. We mogen hem Abba, Vader noemen. Mogen hem als een vader hebben zoals een vader hoort te zijn. Pasen betekent dat we een Abba vader hebben. Volmaakt in liefde, volmaakt in zorg, volmaakt in aandacht. En we mogen elke dag hem ontmoeten. Het is een zegen van Pasen. Elke dag mogen we God ontmoeten. Niet alleen in de kerk, maar ook in uw eigen stille binnenkamer. Misschien onderweg zijnde, misschien op bezoek zijnde bij mensen, we mogen God ontmoeten en met hem wandelen. Wat een zegen van de vrede die de Heer Jezus heeft teweeggebracht. Wat een zegen dat we een toegang hebben tot de Vader. En het tweede staat er in vers 19. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Het is al heerlijk dat we tot God mogen naderen. Dan zou je nog kunnen zien als van, ja, we horen daar eigenlijk niet, maar we mogen het wel. Maar zegt Paulus meteen, nee, daar hoor je zelfs. Je bent een huisgenoot en een medeburger. Je bent een kind van God. We horen bij God in zijn huisgezin. We zijn geadopteerd door God. Hij heeft ons gekocht met het bloed van zijn eigen zoon. We zijn zijn kind, we zijn huisgenoten. En medeburgers. En het gaat veel verder dan wat wij in gedachten hebben bij adoptie. Maar in het Romeinse Rijk was zoals een kind geadopteerd werd, dan kreeg hij dezelfde rechten als de natuurlijke kinderen. En dan kreeg hij dezelfde zorg, dezelfde liefde en dezelfde erfenis. Hij deelde volop mee. En werd zelfs bevoorrecht. Omdat het kostbaar was dat hij uitverkoren was om geadopteerd te worden. En zo zijn wij medeburgers en huisgenoten van God. We zijn zijn kind geworden. In ons oude leven zonder God staat er dat we geen kind van God waren, maar een slaaf van de zonde. En nu zijn we huisgenoten en medeburgers. Nu al. Nu al. Daarom zegt Paulus hier ook, waren geen vreemdelingen bij hem, maar we zijn wel vreemdelingen hier op aarde. Petrus spreekt daarover. Maar we zijn nu hemelburgers bij hem. Dat is onze positie. Hier beneden is het niet, dat weten we. Onze bestemming is hierboven. Dat is onze toekomst. En we zijn al hemelburgers. En we zijn op reis naar onze eindbestemming. En ook in de komende week mag je daarin gaan staan. En naar die berichten die we vandaag over Sri Lanka gehoord hebben, dan slaat er schrik om je hart. En dan merk je hoe je ongewenst bent als christenen en als westelingen in deze wereld en ook vooral als christenen. We staan in die positie. We zijn niet van deze wereld. Ons domicilie is boven. We zijn medeburgers van de heiligen die al voorgegaan zijn en huisgenoten van God. Daarom hoofd omhoog, ook in de komende week. We zijn huisgenoten van God. Dat is een zegen van Pasen. Dat heeft de Heer Jezus bewerkt. Toen hij zei, vrede, zei u, ik breng u vrede. Je mag weer terugkomen, keren tot God. En tot slot in vers 22, ik zal een paar korte puntjes noemen. In wie wij ook mede gebouwd worden tot een woning van God in de geest. Er is nog veel meer over te zeggen, maar ik wil eigenlijk dit puntje eruit halen. Doordat de Heer Jezus vrede heeft gemaakt met God de Vader, is God komen wonen in ons. Wauw. Kun je dat beseffen? Het was straks Pinksteren en dan staan we er ongetwijfeld nog dichterbij stil. Maar we zijn een woonstede van God in de geest. Een woning van God in de geest. God woont in ons. Dat kon niet toen we nog vijanden waren. Dat kon niet toen wij nog godloos waren. Dat kon niet toen wij nog zondaars waren. Maar doordat hij vrede heeft gemaakt, woont God in ons. Niet meer gescheiden, maar hij in ons. En samen met alle gelovigen mogen we die tempel vervormen voor hem, tot eer van hem. En dat betekent dankzij Pasen zijn we de komende week nooit alleen. Of je nu in het ziekenhuis bent, of thuis bent, of in je ziekenkamer ligt. Hij is erbij, want God woont in je. Omdat de Heer vrede heeft gemaakt. De Heer Jezus vrede heeft gemaakt. Wat een geweldig iets. Wat een geweldige zegeningen ontvangen wij door genade. Leef daaruit de komende week. Dank hem daarvoor. Ga toe tot die Vader elke dag. Besef dat je een hemelburger bent. En weet dat God bij je is. Ik heb het al vaker gezegd. Vrede is niet de afwezigheid van oorlogstuig. Dat zien we om ons heen. De vrede blijft in het hart zitten van mensen. Maar de vrede is de aanwezigheid van God, van de Heer Jezus in je leven. En in Filippenzen 4, vers 7, die staat dat de Heer nabij is en dat we niet bezorgd hoeven te zijn. En de vrede van God zal onze gedachten en onze harten behoeden in Christus Jezus. Amen. Mag ik met u danken. Heer Jezus, wat hebt u geweldig bijzonder werk verricht op Golgotha en op de paasochtend. U hebt geen wapenstilstand tot stand gebracht. U hebt geen tijdelijk bestand geregeld. Maar u hebt vrede gemaakt tussen mensen en de Vader. Door de straf te dragen die wij verdiend hadden. En als uw kinderen zijn we daar zo ontzettend dankbaar voor. Dat we uw kind mogen zijn. Dat we vrije toegang hebben. Dat we mogen weten dat u nu in ons woont. Het is te groot om het eigenlijk te bevatten en te begrijpen, maar wel vanuit te leven. Elke dag weer, ook deze week, ook vandaag. En Heer Jezus, ik wil u danken dat u die vredevorst bent, die vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons, voor mij. En ik dank u dat u vrede hebt gemaakt op dat kruis, door uzelf te geven. En ik dank u, Heer, dat we mogen leven met uw Vader nu en dat we mogen weten dat we nooit meer eenzaam alleen zijn. U bent altijd bij ons. Dank u wel voor die vrede aanbod. En misschien zijn er ook mensen die luisteren of mensen die later de dienst nog horen. Of misschien in de zaal zitten die vrede nog niet kennen. maar zoveel onvrede in hun eigen hart hebben. Bidden, Heer, dat ze uw vredesaanbod zullen aanvaarden. Door de prijs die u betaalde te aanvaarden. Te geloven dat Jezus Christus voor al hun zonden, voor alle verkeerde dingen geleden heeft, gestorven is en begraven is. En dat het offer aanvaard is omdat de Vader hem opwekte op die derde dag. Die eerste dag van een nieuwe week. Heer, dat niemand die vrede die u aanbiedt zal ontlopen, maar zal omarmen en zal geloven en daarvanuit mag leven. Nu, door die vrede met u, kunnen we voorwaarts gaan in een onvredige wereld. Kunnen we moed houden, ook al valt alles om ons weg, omdat we op u mogen zien. U die beloofd heeft en getrouw is tot in eeuwigheid. Dank dat we vanavond mochten zingen met liederen die getuigen van dat u leeft. En zo mogen we in de komende week met die levende Heer leven. In vrede. Wat een genade. Heer Jezus, ik dank u tot in eeuwigheid. Voor wat u gedaan hebt, doet en zal doen. Dank voor uw vrede. En Heer, als er onvrede in ons hart is, wie zijn de dingen die we moeten uitleveren? En dan is het bloed van de Heer Jezus nog steeds zo krachtig om ons te reinigen van alle ongerechtigheden, opdat de vrede weer in ons hart mag stromen. Heere, hoor ons als we nu deze woorden aanhoren en de gedachten door ons heen gaan, omdat er dingen zijn die tussen ons nu instaan. Hoor onze gebeden in stilte en verhoor ze en reinig ons in het kostbare bloed. Dank u wel voor uw vergeving. Dank u wel dat uw vrede in ons hart mag neerdalen en onze harten en gedachten mag behoeden in Christus Jezus. Amen. We gaan een slotlied zingen. Dat is Johan de Heer 928. En dat willen we doen nadat we samen ook om de zegen gebeden hebben. Ik stel voor dat we gaan staan om de zegen te ontvangen. En dan staan de 928 uit Johan de Heer zingen. Ga nu heen in vrede. Vader, we danken u dat u met ons meegaat. En ik dank u voor uw beloften die ja en amen zijn. Dank u dat we als uw kinderen onze handen als het ware open mogen houden en uw zegen mogen ontvangen. Ik dank u dat we in het geloof onze hand mogen leggen op uw belofte, waarin u zegt, van vandaag en de komende week, de komende tijd. De Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons licht en hij is ons genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede. In Christus Jezus, onze Heere. Amen.